Vrienden, de Heer Jezus Christus, dat Paulus veel gereisd heeft, dat weet u allemaal, dat weten ook de kinderen hier in de kerk. Behalve misschien de allerkleinste, het is fijn dat die er ook zijn. Paulus heeft veel gereisd, dat deed hij niet voor zijn genoegen, het waren geen vakantiereizen. Hij heeft ook heel veel meegemaakt op die reizen. En het waren lang niet altijd prettige dingen, hij heeft ontzettende dingen meegemaakt, heel spannende dingen. Zijn leven is dikwijls in gevaar geweest. Hij is meermalen gearresteerd. Hij is gegeeseld. Hij is in de gevangenis geworpen. En dat alles om het evangelie van de Heer Jezus Christus. Datzelfde evangelie dat ook wij hier in de kerk zondag aan zondag horen mogen. Waarvoor wij zondag aan zondag de Heer danken mogen. En laat het danken zich niet beperken tot de zondag. Dat evangelie waaruit wij leven mogen. En laat dat zich niet beperken tot een leven op de zondag. Maar alle dagen van de week uit dat evangelie. Daarmee reisde Paulus van stad tot stad. Van land tot land. Binnen dat immens grote Romeinse Rijk. En een van die bijzonderheden was. Van de vele meerdere die genoemd zouden kunnen worden. Dat hij altijd in een klein gezelschap was. Hij was niet alleen. Enkele mensen reisden met hem mee. Medewerkers, vrienden, medegelovigen. Tot ondersteuning van zijn werk. Maar ook om de eenvoudige reden dat het in die tijd niet zelden gevaarlijk was om alleen te reizen. Altijd was er wel een klein aantal mensen bij hem, maar niet, dat is de uitzondering, toen hij in Korinthe kwam. Vanuit noordelijke gebieden heeft Paulus met een klein gezelschap Athene bereikt. Toen hebben zijn reisgenoten afscheid van hem genomen. En het wachten was toen op Silas en Timotheus, die eerder met Paulus waren meegereisd, vanuit dat noordelijk gebied, die zich dan bij hem zouden voegen. Maar ze kwamen niet in Athene, want Paulus is maar heel kort in Athene gebleven. Waarom dat precies is geweest, weet ik niet. Daar ga ik maar niet over fantaseren. Die ontmoeting met de leden van de Areopagus is hem blijkbaar niet meegevallen. Dat heeft hem kennelijk ook wat verdrietig gestemd. Er was weinig respons, weinig antwoord op zijn prediking. Het kan zijn dat de Heilige Geest hem ook heeft gedrongen om naar Korinthe verder te reizen. Dichtbij Athene gelegen. En in dat Korinthe, die havenstad, met haar zwoele atmosfeer, vanwege heel veel losbandigheid en wantoestanden, vooral op seksueel gebied, was een spreekwoord in die tijd op zijn Korinthisch leven. En dat betekende zowel als de bloemetjes buiten zetten en het niet zo nauw nemen. Daar in die stad Korinthe kwam Paulus alleen aan. Dat is de enige keer voor zover ik weet dat Paulus alleen in een stad gekomen is waar hij met de prediking van het evangelie wilde gaan beginnen. En is er ook begonnen. Hij heeft al heel spoedig twee gelovigen gevonden, dat echtpaar Prisca en Aquila. En daar in de synagoge ontvouwde hij de schriften, hij las ze en lichtte hen toe, predikende dat Jezus de Christus is, de Messias, de van God beloofde. En toen er weerstand kwam in de synagoge, en toch ook enkelen tot geloof gekomen waren, werd hij gedrongen om zich van de synagoge af te scheiden. Hij kon daar zijn woord niet meer kwijt. Hij mocht er niet langer prediken. En hij zocht een andere ruimte. En hij vond die naast de synagoge. Een kerk, althans, sommige dagen, naast de synagoge. En daar predikte hij verder. En kwam er ook niet-Joden op die prediking af. En hun getal groeide. In de kerkraadskamer hadden wij het voor deze diensten nog over dat er opnieuw een herstructurering plaatsvindt in Rotterdam-Zuid in de hervormde gemeente. Dat er nog weer kerken worden gesloten. En het aantal christenen neemt gedurig af. Maar daar in Korinthe begon het heel klein. Maar het groeide. Met wie was Paulus nu eigenlijk daar in die stad gekomen? In menselijk opzicht met niemand. Hij kwam er alleen. Maar we kunnen geruststellen, hem stond een sterke held terzij. Hij kwam er niet echt alleen. De Heere ging met hem mee. En daar in die stad heeft de Heer hem ook sterk bemoedigd. Dat is niet in elke plaats gebeurd waar Paulus met zijn evangeliepredikking kwam. Die heeft hem in de nacht aangesproken en bemoedigd. En dan gezegd, ik heb veel volks in deze stad. In dat Korinthe. Waar veel liederlijkheid heerste. Daar had de Heere velen op het oog. Als Paulus daar een anderhalf jaar ongeveer gearbeid heeft, moet hij weer verder trekken. En schrijft hij na verloop van tijd een brief aan deze gemeente. En als wij niet verder lezen dan wij in deze dienst gedaan hebben, de versen 1 tot 9 van het eerste hoofdstuk van die eerste brief, dan zouden we denken, het moet toch wel een heel mooie gemeente zijn geweest. Want er wordt er zo wel eens over gesproken door leden en van de gemeente en kerkraadsleden en dominees onderling. Als elkaar ontmoeten, ja, dat is een mooie gemeente. Een beetje werelds om het zo aan te duiden, maar het wordt wel vaak zo gezegd. Was nu Korinthe ook zo'n mooie gemeente? Paulus heeft heel verdrietige dingen gehoord. En hij is er bewogen onder, want het gaat in die gemeente van Korinthe niet goed. Het is zo mooi begonnen inderdaad, daar in de synagoge en daarnaast de synagoge, er groeide een gemeente, de Heer Christus werd beleden, mensen kwamen tot een nieuw leven. Maar nu hoort hij dat er dingen helemaal niet goed gaan. Er is een splijtswam in de gemeente ontstaan. De gemeente valt uiteen in groepen. Ze komen waarschijnlijk nog wel samen, maar ze hebben elk hun naam van iemand met wie ze dwepen. De een zegt, Paulus, dat is mijn man. Die heeft hier het evangelie gebracht. En zoals ik het van hem heb gehoord, zo is het. Anders zeggen, nou ja, Paulus. U weet toch ook wel dat Paulus helemaal niet zo'n redenaar was. En dat moet u weten, lieve gemeente hier in de Maranatenkerk. Dat in die tijd, in die cultuur, het heel belangrijk was dat een bestuurder, een staatsman of een stadsbestuurder of een leraar wel ter tale was. Je moest vurig kunnen spreken, enthousiasmerend voor de mensen. En zo was Paulus niet. Maar zoals Apollos wel, die na Paulus aan de gemeente ook leiding heeft gegeven. En daarom zeiden sommige mensen, maar Apollos, die kun je pas horen preken. Nee, dat is geweldig. Als je die man hoort, zo kan Paulus het niet. En nog wel anderen zeiden, ja, maar Apollos is heel veel later hier gekomen en eerst kwam Paulus. Maar u weet toch wel wat het verleden van Paulus is? Die heeft eerst de christenen vervolgd. Petrus, dat is onze man. Is het meest zuiver. Die is leerling van de Heer Jezus geweest. Petrus, Kefas. De Arameese naam voor Petrus. Petrus is eigenlijk Grieks. Kefas is Aramees. Kefas, Petrus, die moet je hebben. En er werden nog wel andere namen genoemd. En Paulus weet, hoe meer namen nu worden genoemd van leidinggevenden, van apostelen, van evangelisten, van leraars, des te meer verbleekt de naam van de Heer Jezus. Want het gaat niet om die menselijke namen. Het gaat om die ene naam die boven alle naam is. En daarom is Paulus er verdrietig over dat die menselijke namen zo'n opgang maken. En de naam van de Heer Jezus Christus verbleekt. Dat moet zo niet. Het is een christelijke gemeente. Ze is naar Christus genoemd. Zoals u naar Christus bent genoemd. U bent een christelijke gemeente. En u bent in de naam van Christus en de Vader en de Zoon gedoopt. Er staat de doopvond om u aan te herinneren. Kijk er maar eens naar. U bent gedoopt in de naam van de drie enige God. Omdat u niet een volgeling van een mens zou zijn. Maar een volgeling van de Heer Jezus. Omdat zijn Vader uw Vader zou zijn. En omdat de Heilige Geest uw leidsman zou zijn. Innerlijk uw leermeester. Maar er waren nog veel meer toestanden in de Corinthische gemeente waarvan Paulus hoorde en waarvan hij verdrietig werd. Het bleef niet alleen bij die partijzucht. Er waren ook wantoestanden rondom het avondmaal zelfs. Het gebeurde dat men in een dronken toestand kwam naar de heilige dis van het nieuw verbond. Wat zou er hier in de kerk gebeuren als dat zich voordeed? Dat de tafel was gedekt met dat mooie witte linnen, dat daar het avondmaalstel stond, het brood en de wijn, en dat de nodiging uitging. En er kwam daar iemand waggelend en wankelend naar voren, niet omdat hij als zijn slechte been zou zijn, maar omdat hij dronken was. Dat gebeurde daar in Korinthe. En er waren nog meer toestanden waarover ik u niet kan uitweiden nu. Paulus heeft dat gehoord. En het doet hem smart. En het is het wonderlijke dat je daarvan in het begin van deze brief niets van leest. Paulus wijt er nog geen woord aan in de aanhef van die brief. En waarom is dat zo? Is Paulus, als aan deze gemeente deze bewogen brief schrijft, bezig als een diplomaat, dat hij eerst de gunst wil winnen van de mensen? Zo moet je in wereldse dingen wel eens een keer handelen. Nee, Paulus is zo niet. Maar als hij over deze gemeente spreekt en als hij aan haar schrijft en als hij ook de wantoestanden aan de kaak stelt, dan begint hij bij het begin. Want het begin van die gemeente ligt niet bij Paulus, ligt niet in die mensen, in het moment dat zij tot bekering kwamen, maar het begin ligt in God. En de rijkdom van deze gemeente, die ze dreigt te verspelen, is niet omdat er zulke prachtige dingen in die gemeente zijn, in menselijk vlak, maar haar rijkdom ligt in Christus. In de Openbaring lezen wij dat de Heer Christus aan een van de brieven de gemeente in Klein-Azië laat schrijven. Gij zijt rijk en verrijkt geworden, doch ge weet niet, broeders en zusters, dat u arm bent, naakt. U hebt niets, u hebt het verspeeld, u bent het kwijt. Maar Paulus schrijft: gij zijt in alles rijk geworden. Vers 5. Maar er staat iets bij. Als u een Bijbel bij zich hebt, kijk eens wat erachter staat. U bent rijk geworden in hem. De rijkdom van de gemeente van Korinthe ligt in Christus. Uw rijkdom, jullie rijkdom, jongens en meisjes, ligt in Christus. In de naam van God die enig zijn wij gedoopt. En op dat moment is ons betuigd en verzegeld dat al onze rijkdom om kind van God te mogen zijn, om deelgenoot te mogen zijn aan zijn rijk, ligt in Christus. En wanneer we dat vergeten, dan gaan we de kerk bekijken alleen maar puur als een sociologisch gebeuren, of als een gebeuren in de maatschappij, helemaal vlak en horizontaal. En dat gebeurt in deze jaren, het gebeurt al jaar en dag in kerkelijke kringen al te vaak. Dat alleen maar over de kerk wordt gesproken in het horizontale vlak. En zo kon het ook komen tot die verenigde kerk, die protestantse kerk in Nederland. Omdat zo dikwijls vergeten is dat de kerk in de eerste plaats een verticale dimensie heeft. En ook haar rijkdom ligt in Christus. In onszelf zijn en blijven wij arm. Tot geloof komen, tot een bewust geloof komen, tot een doorbraak van het geloof komen, betekent ook dat je ineens gaat zien hoe verschrikkelijk arm je bent aan die dingen die er moesten zijn. Arm aan datgene wat God van ons vraagt. en we hebben het niet. We moesten gehoorzaam zijn en we missen de gehoorzaamheid. We moesten naar de wet van God leven en we doen het niet. Misschien een beetje aan de buitenkant en dit ons uitkomt. Maar de vervulling van de wet is niet te vinden. We moesten gelovig zijn en liefdevol en barmhartig en trouw en standvastig en mensen van gebed. Wat hebben we ervan? Wie met God leeft, ontdekt steeds meer zijn verschrikkelijke armoede. En met God leven betekent dat hij jezelf steeds meer achteruit gaat. Maar ook dat we ontdekken dat al onze rijkdom ligt in Christus. Het gebeurde wel in de tijd dat dat allemaal nog kon, dat ouders het vermogen dat zij nalieten aan hun kinderen onder alle bepalingen stelden. De wetgeving is ook op dat punt allemaal weer veranderd. Ik ben geen jurist, ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, maar dat kan niet zoveel meer als vroeger, dat weet ik wel. En wanneer er nu één bij was van die kinderen, die echt een doorbrenger was, een jongen of een meisje met een gat in de hand, die toen opmaakte, dan werd het wel eens vastgezet, werd het onder bewind gesteld. Omdat die ouders wisten, als die jongen van ons of dat meisje van ons dat stuk uit het vermogen krijgt dat ons toebehoort, dan is het in de kortste keren doorgebracht en is het weg. En dat willen we niet. Werd het onder bewind gesteld. En dan werden er iedere keer sommen van uitgekeerd, maar het kapitaal bleef vaststaan. En dat is een beeld hoe het ook voor ons is. De Heer weet dat wij doorbrengers zijn. Mensen die verspillen. En daarmee heeft hij ons, heel onze geestelijke rijkdom vastgelegd in Christus. Onwankelbaar. En dan mogen wij nu leven. En hoe meer wij met Christus leven, hoe meer we ook weten dat het ook voor ons is. De vervulling van de wet. Zijn gehoorzaamheid. Zijn gerechtigheid dus. Zijn heiligheid. Het is alles voor die in hem geloven. En als wij in hem geloven, is het alles voor ons. En we kunnen het ook nooit meer zoek maken en kwijt raken. Het ligt vast in hem. En daarom mogen wij onbekommerd in het geloof leven. Vast in hem. U bent, broeders en zusters in Korinthe, in hem rijk in alles. En het ontbreekt u aan geen genadegave. Alles is u in hem geschonken. Dit is een perspectief dat wijd open gaat. En vanuit dat perspectief schrijft Paulus aan de gemeente Korinthe: rijk bent u in hem. Want u bent geroepen tot zijn gemeenschap. U bent geroepen. Ieder die geroepen wordt, komt niet. Het is net als in een gezin. Als de kinderen ergens anders in huis zitten of ze spelen in de tuin of op straat. En het wordt etenstijd. De moeder zegt tegen vader: ga de kinderen maar roepen. Alles staat klaar. Worden de namen geroepen. Komen jullie aan tafel? Ik hoop tenminste dat in de gezin hier nog de tafel gedekt wordt. Maar dat schijnt in onze cultuur ook steeds minder te gebeuren. Triest verschijnsel. Komen jullie aan tafel? Ja, dan gaan ze soms helemaal met het spelletje door. Het is zo leuk met dat spel bezig te zijn. Dan moet er soms een tweede keer geroepen worden. Of zit aan de computer. Ja, en dan eindelijk, ja, dan komen ze. 2, 3 keer geroepen. Zo moet de Heer God ook ons wegroepen van de plek waar wij niet horen. Dat heeft hij in Korinthe gedaan. En doet de Heer ook in Rotterdam, nog altijd. Hij roept mensen. En als wij samenkomen, dan zijn we ook geroepen heiligen, zegt Paulus. Dat staat ook in vers 2. Geroepen heiligen. Heilig. Heiligen. Ja, in Christus. En u bent geroepen. U bent ook geroepen. U bent geroepen. Ook naar de kerk toe geroepen. U wordt geroepen tot het heil. Dat gebeurt door de diensten, maar ook door het bezoekwerk. Door de catechese. Geroepen tot het heil in Christus. En dan kom ik weer bij de doopvont. Daar is de Heer al begonnen met ons te roepen tot dat heil dat hij in Christus heeft vastgelegd. U bent geroepen. Waar zaten die Korinthische mensen aanvankelijk? Die zaten dikwijls op plaatsen waar ze helemaal niet hoorden. De Joden zaten, als ze trouw waren aan de wet, helemaal verstrikt en verstijfd in het zelfvolbrengen van de wet. Je moest immers gerechtigheid voor God opbouwen. Je moest het zelf doen. Zelf doen. En de niet-Joodse mensen, ja, waar die allemaal zaten, schrijft Paulus over in het 6e hoofdstuk. Ik zal u daar ook iets van voorlezen. Ja. Herinneren zij ze er even aan waar ze mee bezig waren toen ze geroepen werden. Wanneer u meeleest, is dat in hoofdstuk 6, de versen 9 en 10. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Het dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk van God beërven. En dit waart gij sommigen, de sommigen van u waren dit. Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. De roep van God is daar door Korinthe gegaan. Hoe Paulus dat precies gedaan heeft, dat lezen we niet. Hij is waarschijnlijk ook zelf naar mensen toegegaan. En de een heeft ook aan de ander het doorgegeven. Maar ze heeft God geroepen. Geroepen heiligen staat er ook. Paulus is een geroepen apostel, vers 1... En de mensen daar in Korinthe, de gelovigen, zijn geroepen heiligen. Dat woord heiligen, dat is altijd weer misverstaan in de christelijke gemeente. Dat zou betekenen dat je in jezelf iets heiligs bent, een heilig boontje. Nee, onze heiligheid ligt in Christus. En geroepen heiligen betekent, u bent geroepen om bij Christus te horen. En in Christus ligt uw heiligheid. Dat is ons al betuigd en verzegeld in de doop. En het komt opnieuw tot ons in het heilige avondmaal. Daar zitten we aan als zondige mensenkinderen. Maar God zegt ons, u mag mijn tafelgenoot zijn, u mag mijn dischgenoot zijn, u mag mijn kind zijn. Want uw heiligheid ligt in Christus, geroepen heiligen. De Heere God heeft daar een werk van genade verricht in Korinthe. En aan die oorsprong herinnert Paulus. De gemeente. U bent geroepen. U bent geroepen tot de gemeenschap van Gods Zoon. U bent geroepen. En die roep hebben sommigen weerstaan. Ze wilden niet. Maar daar waar God roep kracht krijgt, valt in het hart, daar gebeurt het. Daar komt men, geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. Die roep is overweldigend geweest, zodat zij niet weerstand konden bieden. God is getrouw. God roept mensen weg uit hun eigen bezigheden tot de gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. En hoe moet het nu verder? Daar in die gemeente waar zoveel dingen zijn fout gegaan. De Heer God gebruikt de apostel Paulus om die gemeente terug te roepen tot daar waar hij hebben wil. Zij is weggeroepen daar waar ze niet hoorden te zijn. En zij is gesteld in de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Wat betekent dat? Dat zij deel heeft aan dat grote heil dat in Christus is verschenen. En dat kan haar niet worden afgenomen. Want het ligt vast in hem. God is getrouw. U hebt door zijn roep deel gekregen aan dat heil dat nooit afnemen kan. Maar dat vast ligt in hem. U bent tot die gemeenschap geroepen, weggehaald uit alle mogelijke verbanden, om hem toe te behoren en deel te hebben aan zijn heil. En dat heil kan u niemand meer afnemen, want het ligt vast in Christus Jezus. God is getrouw. En omdat God te getrouwen is, zal hij ook deze gemeente bewaren bij dat heil dat in Christus Jezus is verschenen. Hij zal het haar niet laten ontbreken aan dat wat zij nodig heeft om door de tijd heen te komen. Zij mag genoeg hebben aan de genade van God, die haar van dag tot dag verlenen wil. Dat heil dat in Christus reddend verschenen is, is ook zo groot dat het nooit bemeten kan worden. Is zo groot, zo overstelpend rijk, dat iemand die daarin komt te delen ook nooit meer kan verloren gaan, maar omarmd is door de liefde van God. De gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Dat we zeggen, wie geroepen is, heeft ook deel aan het heil dat in hem verschenen is, maar ook aan het lijden dat het erbij hoort om hem toe te behoren. Het was kort geleden in de pers te lezen hoe per jaar ongeveer wel 90.000 christenen om het geloof worden gedoopt. Door aanslagen, door valse processen en hoe dan ook. Dat zijn er elke dag dus honderden. De gemeenschap van de Heer Jezus Christus betekent daarbij behoren ook met hem lijden en om hem lijden. Maar het lijden gaat voorbij en de heerlijkheid is komende. Het lijden duurt niet altoos. De een maakt er meer kennis mee dan de ander. De Heer Christus toebehoren, gedoopt zijn en hem toebehoren, betekent ook hem ingelijfd, hem ingeplant zijn, met hem lijden, opdat we met hem verheerlijkt worden. Paulus heeft ook veel om de naam van de Heer Christus moeten lijden. Hij heeft er zelf ook over geschreven. En heeft hoeveel om die naam al in zijn dagen hebben moeten lijden. Dat hoort er dikwijls bij. Maar de heerlijkheid die wacht, gaat al dat lijden oneindig ver te boven. De gemeenschap van zijn Zoon, dat is deel hebben aan de genade die in hem verschenen is. Dat is deel hebben aan het kindschap, aan de vergeving der zonden. Het staan voor Gods rekening. Het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus in leven en in sterven. Zoals ook heel schoon onze heilbeste catechismus opent. Wat is uw enige troost bij in het leven en in het sterven? Dat ik in leven en sterven niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Tot geloof komen is ingeplant worden in hem, is deel hebben aan het heil dat hij verworven heeft. zodat God aan onze zonden niet meer gedenkt, ze niet meer ziet, over zwijgt in zijn liefde en voor ons gelden laat al de gehoorzaamheid aan Gods heilige wet, al de gerechtigheid die Christus heeft vervuld, de gemeenschap aan zijn Zoon, met hem lijden en met hem verheerlijkt worden. Dat is de weg die God voor al de zijnen heeft uitgedacht. Dat is de weg die hij met al de zijnen gaat. De zijnen die gaan in het spoor achter de Heer Jezus Christus aan. God is getrouw. Door wie gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Hij is onze Heer en Meester. Hij is degene die wij dienen mogen, die wij danken mogen, die wij prijzen mogen. Hij is degene die naar ons heeft omgezien in onze verlorenheid, in onze ongelovigheid, in onze vijandschap. En die door zijn Heilige Geest het anders heeft gemaakt, die ons een nieuw leven heeft geschonken in hem, door de Heilige Geest. Zo schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, waar het zo heel mooi begonnen is, toen daar onder de prediking een gemeente geboren werd uit het woord, door de Heilige Geest. Begonnen is het in de synagoge. Het is voortgezet naast de synagoge, zoals zij dat hebben gelezen uit Handelingen. Daar is een gemeente Gods ontstaan in die door en door heidense stad. Daar heeft God het werk van zijn genade aangevangen. En de boze is gekomen en wil het verstoren. Paulus roept de christenen tot de orde. En daarom schrijft hij deze brief met bewogenheid, met tranen, om ze terug te roepen tot haar oorsprong. Zo is Gods gemeente. Het rondom de Heer Jezus Christus, die hem groot maakt, die van zichzelf heel gering denkt, die geen heil van zichzelf en van mensen verwacht, maar die al haar heil verwacht van hem die ons gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. God is getrouw. Door hem zijt gij geroepen. Geroepen, weggeroepen uit alle mogelijke verbindingen, uit een leven in de dienst van de afgoden. Geroepen, weggeroepen uit een leven om in eigen kracht de wet van God te volbrengen. Geroepen, weggeroepen uit een ontuchtig bestaan, uit een liederlijk bestaan. Geroepen tot een nieuw leven, een nieuw bestaan voor het aangezicht van God. Zal nu, als Paulus deze brief schrijft, de boze toch gaan triomferen, doordat die gemeente in verdeeldheid geraakt, doordat allerlei zonden daar toegang krijgen, de eenheid wordt verstoord, de genade van de Heer Christus wordt verduisterd. Paulus schrijft door, hoofdstuk na hoofdstuk, om de mensen terug te roepen tot die getrouwe God, opdat ze hem kennen en hem lief hebben mogen, hem mogen dienen van ganse harten, terugkeren tot hun oorsprong. Geroepen door Gods genade. Het is alsof hij ze terugroept tot de doopvond. Toen het zo nadrukkelijk aan hen is betuigd dat God wil zijn als de heilige, ook de genadige. En zo gaat de prediking uit, ook in deze namiddag. En worden geroepen. Ons wordt gezegd dat er ons in Christus is geschonken. Hoe het ons in onze doop is betuigd. Een volkomen vergeving van al onze zonden. Een volkomen afwassing van al datgene wat ons bezoedeld en bezoedeld heeft. En een overwinning van al datgene wat ons van God gescheiden houdt. In Christus Jezus. Bij hem moeten we zijn. God is getrouw. Paulus schrijft dat niet voor niets hier. Hij ziet daar die gemeente in verdeeldheid. Hij ziet daar allerlei ontrouw. En dreigende afval. Hij ziet op naar de hemel. En hij ziet op die getrouwe God. En hij herinnert de gemeente daaraan. God is getrouw. Zal hij die met u een goed werk begonnen is, dat ook niet voleindigen? Hij is de getrouwe. Ach, zal het dan niet ons gebed zijn, lieve gemeente, hier in de Maranatenkerk van Rotterdam-Zuid. Dat wij onze doop mogen verstaan. Dat wij het woord mogen verstaan. En dat wij mensen zijn van gebed in deze cultuur vol herlevend heidendom, vol van afval, mensen van gebed. Heere, laat het werk van uw handen niet varen. Houd ons vast, houd mij vast. Doe mij u kennen meer en meer. Omdat Heere Christus in mijn leven mag. En in mijn leven gestalte mag krijgen. Opdat ik in hem weten mag van een volkomen verzoening van al mijn zonden. Opdat ik leven mag voor uw aangezicht als een die uw naam belijdt en al mijn heil verwacht van u, die getrouwe God. God is getrouw. Dat is het ankerpunt. Dat was het in de dagen van Paulus. Dat was het voor de gelovigen voor die tijd. Alle eeuwen door dat God bemoeienis had met deze aarde. Dat is het in onze tijd. God is getrouw. We mogen het hem nazeggen die dit schreef. We mogen het met hem belijden die dit schreef. En dan schrikken wij van onze eigen zwakheid. Van onze eigen vele ontrouw. En we belijden het de Heere. En wij vragen hem, Heere getrouwe God, houd mij vast. En hoe zal in de eeuwigheid dit de grondtoon zijn van het lied van de verlosten. Gij zijt de getrouwe. U zocht mij op. U overreedde mij. U gaf mij een nieuw leven in Christus Jezus. U hield mij vast. U bracht mij tot de genade in Christus. En u bewaarde mij bij haar. Geloofd zij uw naam. Amen.